luistert naar De Linkse Revolte, de podcast waarin we kennen hoe links de politieke beweging van Nederland wordt. En deze aflevering gaan we praten over de klimaatcrisis, over de wanhoop die dat kan brengen, maar ook over de hoop en verbinding die je kan vinden in het bestrijden van die crisis. En dat doen we met niemand minder dan de denker van Extinction Rebellion, Chris Julien. We don't believe you, because we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Welkom Chris.
Ja, welkom.
Leuk dat je er bent.
Goed om hier te zijn.
Ik ben overigens, ja, ik ga meteen, ik wil niet de denker van Extinction Rebellion. Nou, we hebben gewoon een denker die ook meedoet met Extinction Rebellion.
Wat
we
goed.
Goed mee aftrappen, ja.
Er zijn er meer denkers bij je.
Absoluut, er zijn heel veel mensen.
Wordt er nagedacht bij Extinction Rebellion?
Ja, naar verluid wordt dat door meer mensen gedaan. Ja, dat is ja, zonder aan de beweging.
Ja.
Ik had dit ook als eerste vraag staan. Klopt die omschrijving, de denker?
Okay, nou,
het valt me namelijk op in alle media dingen. Dus in NRC stond ook zo'n profiel. En dan stond er ook zo, ja, de denker. En ook de onheilsprofeet van Extinction Rebellion. Het zijn allemaal van die superlatieven die zo op je geplakt worden.
Ja, daar kwam die vandaan. Ik was gelidwoord, zoals ik het zelf noemde. Eigenlijk altijd al een beetje onverdedigbaar. Maar zeker in een decentrale beweging is dat natuurlijk helemaal niet het idee. Het idee is dat iedereen op zijn manier of haar of hun manier bijdraagt. En dat daarmee ja, fantastisch is dat iedereen dat doet. En dat je niet iemand gaat uitlichten om het een of het ander, weet je wel. Want het is juist dat je het samen doet. En niet dat, weet je wel, iemand de Greta Thunberg dan moet worden. Maar goed, ja, medialogica is toch, je wil iemand hebben die dan ook je krant, zeg maar, legitimeert. Van waarom staat deze jonge man
in
de krant? Ja, omdat het de denker is. Nee, dus ik ben filosoof en ik ben actief bij Extinction Rebellion. Dus ja, de zelfstandig naamwoorden kloppen, alleen de lidwoorden staan verkeerd.
Ja.
Mooi.
En hebben jullie wel gesprekken ook daarover binnen Extinction Rebellion? Want jullie hebben wel woordvoerders, toch? Van mensen die naar buiten treden om even het gezicht te zijn.
Ja, ja, een dertigtal.
30 woordvoerders, oh ja.
Die ook roleren en waarvan ook altijd de vraag is van wie kunnen we nu goed naar voren schuiven. Zijn er dan ook mensen bijvoorbeeld vanuit lokale groepen die dat leuk vinden? Daar zijn ook allerlei trainingen voor. We hebben ook een beetje de regel, zeker als het om tv gaat, dat de witte cismannen gewoon op de reservebank zitten. Dus dat we proberen ook altijd gewoon heel veel perspectieven naar voren te schuiven. Want er is natuurlijk ook niet één perspectief op de crisis.
Ja.
En het oververtegenwoordigd perspectief hoef je dan niet nog 15 keer ten tonele te brengen. Dus ja, het idee is van, je bent woordvoerder, dus je spreekt. Ja, je spreekt vanuit de beweging. Het is decentraal, dus je kunt ook niet echt namens de beweging zoveel zeggen. Want het is niet dat we, het zoals bij
een woordvoeringslijn,
probeer je een lijn te vinden met elkaar eenduidig. Maar het mooie hier is dat je toch vanuit jezelf dan mag spreken. En ja, waarom? Wat is er nou mooier dan dat dan heel veel verschillende perspectieven zijn die aan bod kunnen komen? Dus dat is een beetje het uitgangspunt daarvan.
Mooi. Maar er is natuurlijk wel een reden waarom jij hier nu zit en niet een van die andere 29 denkers en woordvoerders. Want je hebt, of je komt met een boek over 2 dagen. Als nadat deze online staat, deze uitzending.
Dan is het net 2 dagen uit.
Of is het net 2 dagen
uit?
Dus
hij is al beschikbaar.
Allemaal naar de lokale boekhandel rennen, toch? Om het te lezen. En het boek heet Alledaags Activisme: van onrust naar daadkracht in het klimaattijdperk. En wat ik zo, wat ons vooral zo aansprak eigenlijk, is dat je heel erg probeert om de feiten, die rauwe feiten, die gaan we het echt nog wel over hebben, om die weer in verbinding te brengen met ons gevoel.
Ja.
Want je zegt, er is een soort disconnect eigenlijk tussen wat er feitelijk gebeurt en hoe we daarmee omgaan. En daar gaan we het met jou vooral over hebben.
Ja, goed zo. Een gesprek wat meer gevoerd mag worden.
Ja.
Waarom vind je dat die connectie zo belangrijk? Waarom moeten we weer meer gaan voelen bij de feiten?
Ja. Ja, het is, bij mij is het, zeg maar, gaandeweg dat inzicht gekomen. Van je begint op een gegeven moment heb je zo'n moment dat je van de bank schiet en denkt, oké, ik ga op een snelweg zitten of op een weg zitten. Of op een andere manier word je, zeg maar, activistisch. Word je echt actief. Ga je tijd daar ook actief aan besteden. En dan is de neiging om gewoon heel erg met feiten bezig te zijn. En heel erg ook die feiten over te brengen. En te zeggen van, we moeten dit allemaal nu onder ogen komen. En dat heeft zijn waarde en dat is ook heel belangrijk. Want het is ook niet zo dat de klimaatverandering, zoals sommige mensen het noemen, een soort statisch object is. Van het is er nou eenmaal en nou als je het weet, dan weet je het. Nee, het is een super onzeker, continu ontwikkelend veld. Alles wordt steeds erger, alles valt ook steeds tegen. Dus ja, die feiten die blijven super relevant. Maar naarmate ik langer bezig was, merkte ik eigenlijk dat met wie je ook spreekt, van een hoogleraar tot een journalist of je buurman of wie dan ook, ja, dat iedereen die feiten dan wel meer of mindere mate wil accepteren. Of in ieder geval soort van knikkend ze ja,
misschien
ja,
zijn we het nu over eens.
Ja, ja. Of ze ze nou daadwerkelijk accepteren of aan zich voorbij laten gaan. De feiten mogen er zijn in die zin. Maar vervolgens gaan mensen gewoon weer door met hun leven. En dat is natuurlijk gekmakend, maar ook ja, iets wat je gewoon moet kunnen constateren, denk ik. En zeker toen die soepgooiers in Engeland tomatensoep over een Van Gogh gooiden, toen werd het mij echt super duidelijk van, oh ja, dit is wat er aan de hand is. We schrikken ons kapot. Iedereen denkt, oh mijn god, the priceless work of art, weet je wel, een Van Gogh. Dit ja. kan toch niet dat iemand dat kapot maakt? Ja. En dat gebeurt niet bij de klimaatcrisis, bij de meeste mensen. Niemand schrikt zich rot over...
Geen shockmoment.
Nee, maar er is ja, geen shockmoment, maar er is als er weer een coral bleaching, als het koraal weer verbleekt, of als er weer een wijze PFAS lek, of weet ik veel, allerlei rampen ook. Het is niet diezelfde soort van... vanuit je buik echt zo'n schrikreactie en zo'n beschermimpuls die iedereen bij die kunst voelde. Dus ik dacht, ah, nou, te gek dat mensen nog zo begaan zijn met de kunst, weet je wel, mag ook een keer gezegd worden. Maar vervolgens, ja, die vraag van hen, die was gewoon zo spot on. En het was zo'n goede, ja, bijna een artistieke performance, weet je wel. Want je zat allemaal thuis, iedereen stoof van de bank. En vervolgens kwam die vraag, waarom heb je dat niet met de hele levende wereld die gesloopt wordt in onze toekomst? Ja, die vraag blijft gewoon hangen, want het is, daar is niet een eenduidig antwoord op.
Herkenbaar. Ik had het zelf ook. Ik zat toen, nou ja, dit nieuws kwam zeg maar tot mij. En ik ben een tijd een grote supporter geweest, hè, van alle protesten. En nou ja, ook op die snelweg. En wat, zo erg is het dan niet dat mensen wat later op hun werk komen. Want het is nog veel erger dat we straks misschien nooit meer op ons werk komen, zeg maar. Hè, dat idee. Maar toen met die meisjes, die jonge dames die met die soep hadden gegooid, toen was mijn eerste reactie ook, ja, maar dit gaat te ver. Mm. En toen later hoorde ik dus wat het idee hierachter was. En toen dacht ik, wauw, ze hadden mij zelfs stuk, weet je wel. Ja. En toen ben ik het dus ook wel gaan sympathiseren. Maar dat eerste gevoel inderdaad van, ja, maar nu gaan ze te ver.
Ja. En ze wisten ook donders goed dat er een glasplaat voor ging, toch?
Precies,
ja.
En ze hadden dat ook niet meteen gemeld. Dat was pas de volgende dag gemeld. Ja. Omdat, ja, laat mensen maar eens wat voelen. Laat die betrokkenheid zich maar eens uitspelen. Weet je wel, laten we maar eens kijken waar mensen zich dan betrokken bij voelen. En vervolgens wat lastige vragen stellen. Dus ja, ik vond het gewoon een heel soort lumineus moment. Er openbaarde zich echt iets aan mij, zoals grote kunst dat kan doen. Ja. Als kind van psychologen ben ik ook wel langer al, zeg maar, ja, wel gefascineerd door de menselijke geest en de dingen die we wel weten en ook onszelf vertellen dat we ze weten. Dingen die we wel weten, waarvan we onszelf vertellen dat ze niet zo zijn. Er zit allemaal gelaagdheid ook in ons werkelijkheidsbesef en hoe we dingen een plek geven.
Ja, ja, want je bent kind van twee psychologen, toch?
Ja.
Jeetje, hoor.
Je moet dan meteen denken aan een kind van twee longartsen. Die rookt vaak zelf. Hoe is dat inderdaad om opgevoed te worden door twee psychologen? Ja, dus, als je dan gezellig aan het eten bent, gaat het dan iedere keer over, wat voel jij er dan bij?
Nee, godzijdank is dat niet hoe het ging. Mijn ouders die konden daar heel goed mee omgaan, denk ik. Ik heb eigenlijk zelf achteraf meer moeite gehad met dat inzicht dat, kijk, als je een therapeut bent, dan heb je een soort machtsrelatie met je patiënt. Dat is echt een vertrouwensrelatie, is heel specifiek. Iemand komt daar ook voor, dus dat heeft allerlei randvoorwaarden. Dus mensen psychologiseren of soort van, ik snap wat er in jouw onderbewuste en ik ga jou nu vertellen wat je van jezelf niet doorhebt. Ja. Als je dat in het wild doet, dat is heel heftig.
Super confronterend.
Ja, indringend, en denken mensen ook zo, ja, holo, wie ben jij nou precies? Weet je wel? Dus mijn ouders hebben dat nooit echt bij mij gedaan. Bij ons, bij en mijn zusje. Dus dat ging hartstikke goed. Maar ik kreeg wel heel veel verhalen over, geanonimiseerd, maar over hoe dat dan gaat en inzichten. Dus dat is wel een onderwerp van gesprek.
Ja, want de roddels aan de keukentafel, die gaan natuurlijk wel op het niveau van iemands onderbewustzijn is wel even anders of zo. Het zijn niet platte roddels, lijkt me dan.
Nee, nou, je zou dan meer soort van reflecties over hoe dingen gaan, weet je wel. En die gevoeligheid dus voor de gelaagdheid. Van, het is wat mensen zeggen, dat ze denken, is niet het hele verhaal. Ja. En dat daar een hele gevoelige wereld onder zit van dingen die je soort van wel weet, maar ook niet helemaal. Ja, dat was gewoon iets waar je dan een soort van met de paplepel mee opvoedt, met dat beeld van de complexe en gelaagde psyche. En mijn pa die was dan ook nog iemand die een hele soort confrontationele therapievorm deed. Dus mensen echt hun afweermechanisme teruggeven actief. Van, hey, ik zie nu dat je dit doet. En je hebt vier huwelijken gehad en je bent nu bij mij. Ja, dat kan hiermee samenhangen met dit. En is dat iets wat je ook waar je aan vast wil houden? Of zullen we daar eens gaan kijken wat we daarmee kunnen? Dus mensen heel veel verantwoordelijkheid ook geven voor wat ze doen in die gelaagdheid. En ik denk dat ik dat altijd wel inspirerend heb gevonden. En dat het ook wel een soort van terugkeert in de dingen die ik doe. En die ik ook aantrekkelijk vond, denk ik, aan Extinction Rebellion. Dat het heel erg gewoon expliciet is van hey, dit is aan de hand. Weet je wel, climate change, we're fucked.
Ja.
Mensen verantwoordelijkheid ook geven over dat gevoelsleven.
Hoe ben je zelf daarbij betrokken geraakt, aangesloten geraakt? Wat, kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, daar begint het boek ook mee. Dat ik ja, eigenlijk gewoon op een blauwe maandag op de bank zat. En volgens mij met mij iedereen die The Guardian leest, die dacht toen eind oktober, geloof ik, 2018, van oh wow, wat gebeurt hier? George Monbiot en allemaal mensen staan ineens op 5 bruggen in Londen staan ze te blokkeren. En dat was gewoon een soort aha-erlevenis. Net zoals met het schilderij. Zo'n moment dat er soort van iets zich opent, weet je wel. Voor je mogelijkheid of een inzicht, allebei. Van je kunt proportioneel aan het probleem handelen. Daarvoor zag ik niet hoe ik dat kon en was er dus ook niet echt.
Dat moment was het eerste moment dat in Groot-Brittannië bruggen werden geblokkeerd door een beweging die zichzelf Extinction Rebellion noemde.
Ja, dat was een eerste grote actie. Daarvoor was er iets al een paar kleine dingetjes, soort van voorbereidende handelingen verricht. En dit was de grote actie die dus ook goed werd bericht over door de Guardian. En ja, waar ook het hele het beeld, de actie, weet je wel, waar het hele, eigenlijk een beetje de hele mythe, zeg maar, van al die mensen zich soort van ontvouwden. En voor mij ook ja, iets liet klikken van hey, dit kunnen we gaan doen. En het voelt als iets waar zoveel energie van uitgaat dat het wel eens kan gaan werken. Dus toen was ik eigenlijk meteen wel een soort van hoekt of geïntrigeerd. En dan lees je die strategie en zo. Toen dacht ik, ah, dit zit echt, weet je wel, hier is echt geleerd uit het verleden. Hier hebben mensen ook uit de sociale geschiedenis allemaal lessen geput. Het zat gewoon, vond ik, super goed in elkaar. Ja, beter goed gejat dan slecht bedacht, weet je wel. Dus dat idee van dat het zich decentraal kon verspreiden naar andere landen. Toen was het in Nederland al klein, beetje wel een paar mensen al mee bezig. Toen was ik een beetje overspannen. Dus toen heb ik eventjes mijn lente rustig afgemaakt. En toen in de zomer heb ik me gemeld. Toen was de organisatie ook een beetje opgestaan in Nederland. En heb ik me erbij gevoegd.
Ja. En was je daarvoor al wel erg betrokken bij de klimaatproblematiek? Of viel dat samen bij jou? Of was je daarvoor daar al wel
in
begeisterd geraakt en toen Extinction Rebellion?
Ja, het is zo half-half. Ik was wel betrokken en ik sprak me er ook wel over uit in mijn kring. Maar ik was geen activist. Ja. Ik ging wel naar de klimaatmars, maar dat voelt toch al meer als participatie dan als activisme, zullen we maar zeggen.
Ja.
Je draagt het anders. En dit was eigenlijk het eerste moment dat ik dat jasje ging aantrekken. Dat ik me echt ook voelde dat ik dat verhaal droeg en daar een maatschappelijke rol in innam. Positie koos ook. Terwijl daarvoor wilde ik ook nog wel eens een forse mail, weet je wel, aan collega's sturen of zo. Als ik een keertje dat op mijn heup had. Maar niet dat het actief deel gewoon van je leven is. En ook gesprekken vormt en zo. Dus dat was toch wel echt een switch.
Ja. En je zegt, je ging inlezen van hè, wat doen ze dan? Strategie, wetenschappelijk onderbouwd. Voor de ongeïnformeerde luisteraar, het beeld is gewoon, er zitten boze mensen op een snelweg. Maar het is dus een heel bewust op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde actiestrategie.
Zeker, ja. Dus die burgerongehoorzaamheid, zowel vanuit zeg maar de juridische wetenschap, de geschiedenis van het staatsrecht en die leer, is dat een heel ding, van dat gelegitimeerd is, op onder welke omstandigheden, boekenkast over volgeschreven. Maar ook bijvoorbeeld de manier waarop die decentrale logica is ingericht, de manier waarop die principes en waarden zijn er 10. Het is geweldloos, decentraal, we leren van onze fouten, we maken elkaar niet te schande, we gaan elkaar niet de maat nemen. Ja, dat zijn, als je dan een paar jaar bezig bent, denk je, oh, dit was echt slim, want we waren al lang ten onder gegaan als we elkaar nu weer de maat gingen nemen met vliegen bijvoorbeeld, of whatever. Ja. Dus de Occupy-beweging die super veel momentum had, een hele goede slogan, maar geen eisen op voorhand. Ja, dat is helemaal gezonken op de klippen van wat willen we nou precies?
Ja.
Dus wel die eisen voorgebakken erin, bepaalde elementen vastzetten en de rest allemaal heel los en open maken. Dat zat super goed in elkaar. De communicatie, de iconografie, super bright, vrolijk, maar ook schedels, were fucked. Weet je, ook door een bepaalde manier van praten heen breken, die ook zeg maar performatief is in de zin van hetgeen waar we doorheen moeten breken maatschappelijk, dat laten we ook zien in de taal en in onze acties en in onze vlaggen en zo. Iedereen, we gebruiken een logo wat je niet commercieel mag uitbaten. Dus je kunt geen t-shirts verkopen. Iedereen moet zijn eigen t-shirt maken. Want er kan helemaal geen verdienmodel achter zitten.
Dat is grappig, want ik wilde dus een poster van Extinction Rebellion voor op onze postermuur. Dus ik denk, nou, dan klik ik er eentje, bestel ik er eentje. Ja. En ik kon dat niet vinden. Hè. Alleen maar materiaal
het zelf maken,
om het als... zelf te printen. Ja. Ja.
Toch even met painten in de weer.
Ja, precies. Ja, inderdaad, ja. Een houtblok uit caravan en dan gaan wood printing. Ja, dus je moet erbij zijn. Je moet een keer ergens zijn waar ze liggen. En dan heb je weer wat stickers. Of dus dat waait ook als een soort paardenbloem uit, weet je wel. Ja. En niet vanuit een soort centrale fabriek. Dus ik vind dat heel interessant. Het schept ook een heel ander beeld. Als we nu weer naar de Democratische Conventie kijken, heeft iedereen diezelfde bordjes, weet je wel. Ik snap het, maar ik vind het is nog veel spannender. Net zoals bij een klimaatmars of wat dan ook. Dat iedereen zijn eigen stem kan.
Ja, veel creatiever ook, hè?
Ja. En bij het woonprotest was het ook zo mooi. Hè? Iedereen die creatief met zijn eigen leuzen en bordjes en zo aan de gang was geweest.
Ja, dan wordt het ook echt een verhaal.
Ja.
Vet.
Mooi. Misschien moeten we het even hebben over het klimaattijdperk.
Misschien moeten we het even hebben over het klimaat.
Voordat we verder gaan over de emotie en hoe we die bij elkaar krijgen. Want in je boek beschrijf je ook dat we in een klimaattijdperk zitten.
Ja.
Je hebt best wel veel woorden gewijd aan alle bijna geografische, fysische processen wat er plaatsvindt. Ik denk dat dat een beetje te ver gaat voor de podcast. Maar kun je wel heel kort even uitleggen wat dat klimaattijdperk is en waarom dat zo anders is dan alle andere tijdperken die achter ons liggen?
Zeker. Ja, dus even denken hoor. Het idee is in ieder geval dat we nu in een situatie zijn die in de moderne geschiedenis, je zou zelfs kunnen zeggen in de geschiedenis van een soort, ongekend is. Dus vanuit zeg maar meer fysieke, wetenschappelijke perspectief kan je zeggen van de afgelopen 12.000 jaar was het klimaat best wel stabiel. Het was best wel nat en warm. Super mooie tijd om landbouw te bedrijven, om steden aan kustgebieden, in kustgebieden te bouwen, et cetera, et cetera, et cetera. En ook onze hele geschiedenis tot aan de prehistorie is uit die periode. Dus eigenlijk life as we know it op alle denkbare manieren is gebouwd op een hele stabiele periode. Dus we weten niet beter dan dat alles stabiel is op een manier waarvan je niet eens weet dat het kan bewegen. En dat komt nu allemaal in beweging. Klimaatsystemen, ecosystemen die beginnen eufemistisch te bewegen en wat rauwer gesteld in te storten. En dat is dus in de hele fysieke, hele concrete zin een ongekende periode. Er gebeuren dus ook allemaal dingen waarvan we helemaal niet wisten dat ze konden gebeuren, omdat ze eigenlijk nog nooit gebeurd zijn.
Zoals?
Wauw, goede interviewvraag.
zoals dat we nu bijvoorbeeld ontdekken dat fotosynthese boven bepaalde temperaturen begint te haperen en stopt in planten. Ja, dat wisten we niet, omdat we gewoon in onze tijd die temperatuur vrij stabiel waren. Dus regen waardoor het nu zo heet dat boven geloof 46 graden of zo, dan begint gewoon fotosynthese op te houden. En dan krijgt zo'n plant krijgt ook hittestress. Die stort ook in. Nog even los van de zon en het water en alle andere omstandigheden. Maar puur aan de temperatuur op moleculair niveau kan je heel lang over nerden. Maar er gebeuren gewoon dingen. Dus er gebeuren allemaal dingen buiten de bandbreedtes die we gewend zijn. Ik vond een heel sterk voorbeeld ook dat dan, dat is niet 12.000 jaar geleden ding, maar gewoon nu. Van dat in de intensive care afdeling in een ziekenhuis in Londen, de servers raakten gewoon overfit van die computersystemen. Dat zijn natuurlijk hoogtechnologische afdelingen. Dus die hele afdeling moest gewoon gesloten worden tijdens een hittegolf. Ja, we hadden nooit te maken gehad met zulke hete, hoge temperaturen in Londen. Dus niemand had eraan gedacht dat die servers overfit, die ventilatoren van die computers waren gewoon niet ingericht op het klimaattijdperk. Ja. Dus je zit gewoon met hele andere bandbreedtes, fysiek, van hoe systemen op elkaar inwerken. Haaien die de zee warmt op en een haai die denkt van het is mij hier te warm, ik ga naar de koude grenzen van mijn leefgebied migreren, want daar kan ik beter toeven. Maar daar zitten dan ineens van die hele koude stromingen die omhoog komen en dan raken ze daar gevangen, gaan ze dood. Dat vind ik ook een goede metafoor voor wat er aan de hand is. Ja, het is allemaal heel onverwachts. Je gaat buiten je comfortzone, buiten je bandbreedte en dan is het eigenlijk een soort ongewis wat daar allemaal zich kan voltrekken. Dus het is echt een tijdperk van onvoorziene gevolgen. We weten gewoon niet precies wat dat allemaal inhoudt. Maar evengoed is dat een soort mentaal, cultureel, psychologisch gegeven, zo'n tijdperk, weet je wel. Want we zijn gewend dat de wereld beheersbaar is. Of we het er nou expliciet mee eens zijn of niet. Er is een soort vooruitgangsidee, emancipatie op zijn minst. Dat mensen steeds gelijkwaardiger worden. En dat we uiteindelijk steeds alles beter inregelen met elkaar. 2050, dat doel van het Klimaatakkoord van Parijs is eigenlijk ook zo'n ingeregelde, afgemanagde tijdruimte waar je in zit. Een tijdperk nog van beheersbaarheid en controle. Als we nou al deze voorwaarden voldoen die in onze spreadsheet staan, dan is dat pad naar 2050 soort van veiliggesteld. Terwijl dat is in feite natuurlijk helemaal niet het geval. Nog los van het feit dat om die carbon budgets, hoeveel we nog zouden kunnen uitstoten, over letterlijk een paar jaar op is. Dus het hele idee van de stabiliteit, van voorspelbaarheid en controle, dat valt eigenlijk weg. En dat is natuurlijk cultureel, het is best wel een culture shock.
Ja. Ja.
Het gaat niet alleen over het beter hebben of niet aan je ouders, maar gewoon op een hele andere manier in het leven staan. Dus ik denk dat het klimaattijdperk is echt, kun je volwaardig beschouwen als een tijdperk. Zowel gewoon vanuit alle zeg maar, fysieke, wetenschappelijke bewijsvoering, maar ook echt vanuit dat ding van ja, de hele basisaannames van hoe we in het leven staan en wat we kunnen en zouden moeten of mogen willen, dat verschuift gewoon. Dus dat is best wel een big deal.
Ja, je noemt het heet inderdaad het klimaattijdperk. Maar wat je zegt is eigenlijk dus ook dat eigenlijk onze hele ecologische structuur is aan het ontrafelen. Ja. Dus het zijn veel meer grenzen dan alleen die opwarming van de aarde die we doorgaan. Exact. Het zijn allerlei andere grenzen, daar gaan we ook nu vol overheen.
Juist, ja, dus uitstervingsgetallen die schieten omhoog, maar ook bijvoorbeeld vruchtbaarheid die al zeg maar niet omhoog schiet, maar juist omlaag schiet bij mensen, maar ook bij andere dieren. Het is een heel verfijnd web aan relaties allemaal, de biosfeer. En dus het is niet zo dat er één element wegvalt en dat de rest dan lekker doortrukt. Het is allemaal wel heel weerbaar en bestendig. Maar er zijn gewoon momenten dat een heel systeem kan instorten. En dat is een beetje de realiteit die zich nu ontvouwt. En waar we steeds een beetje het nakijken ook aan hebben. Van oh, blijkbaar is dit al gebeurd. En het probleem met dit soort processen is dat ze één kant op gaan. Ja. Dus als het helemaal dood is, dan is het uitgestorven.
Wat ik wel mooi vind ook aan je analyse. Van het is ook heel westers eigenlijk. Dat we zo op die controle en die beheersbaarheid zitten. Zoals je dat net beschreef. Zeg maar die cultuur die daar ook bij hoort. Maar je zegt ook eigenlijk kunnen we heel veel leren ook van inheemse volkeren. Die veel meer gewend zijn om met onzekerheden te leven. Maar ook veel meer onderdeel zijn van al die ecosystemen. En daar dus ook goed op kunnen navigeren. Is dat dan ook de weg vooruit? Welke lessen moeten wij vanuit het Westen dan gaan leren van deze mensen om ons een beetje beter te wapenen in deze nieuwe tijd?
Ja, nou, ik denk dat we sowieso in ieder geval naar eens kunnen luisteren. Dat gebeurt denk ik te weinig. Ik had één. Vanuit mijn wetenschappelijke pet ben ik hier ook veel mee bezig met inheemse zeg maar, kennis- en cultuursystemen. Want dat onderscheid wordt vaak niet als zodanig gemaakt tussen wat is dan kennis, wat is cultuur. Dat zit in elkaar. Dat lijkt me ook een heel interessant uitgangspunt. Maar daar zit op een gegeven moment een samenwerkingsverband tussen Australische, zeg maar, wat ze zelf zeggen, settler colonial academics. Dus zeg maar westerse academici en dan zeg maar knowledge holders uit zo'n inheemse gemeenschap. Die maken ook samen filmpjes. Ze heten Bawaka Country. Dus hun auteursnaam is ook het gebied waar ze samen werken. Want dat is eigenlijk de eerste auteur, is de plek. Nou, dat vind ik op zichzelf al een super interessant gegeven. Heel mooi ook. Je kunt het ook romantiseren, terecht en onterecht. Maar het is ook heel krachtig, want je gaat eigenlijk een heel ander uitgangspunt nemen van waaruit je denkt. En wat zij dan zeggen in de intro van een van hun presentatiefilmpjes van hun werk is van we verwelkomen alle luisteraars. Ze introduceren zichzelf, maar ze verwelkomen ook in andere inheemse culturen, mensen met hun cosmologieën, met hun verhalen en hun zeg maar denkstructuren. Dus heel expliciet worden mensen met een ander wereldbeeld welkom geheten. Vanaf het eerste moment is er plek voor verschillende wereldbeelden naast elkaar, tot op het meest fundamentele niveau. En ik denk, als westerse mensen hebben we op een gegeven moment gedacht dat we ons daar boven konden stellen, dat we die foute, magische denkwijze ontgroeid waren en dat we nu een soort objectief nulpunt hadden bereikt van waaruit we alles kunnen overzien en dus beheersen. En daarmee dus de erkenning dat er altijd ook nog andere manieren zijn om het te zien en dat die allemaal hun eigen kwaliteit hebben, zijn gaan ontkennen en minachten. Maar dat is een soort destructief uitgangspunt, dat je dus andere wereldbeelden altijd als inferieur of als iets wat in het verleden eigenlijk zich afspeelt, wat voor jou in de tijd zit. Dus ik vind dat een heel mooi, simpel beginpunt van het vermogen om te snappen dat er niet maar één wereldbeeld is. En dat dat eigenlijk al op voorhand de oorlogsverklaring is aan alles en iedereen die niet is zoals jij. En ik denk dat dat gewoon heel diep in onze cultuur zit. Ook bijvoorbeeld nog steeds in het linkse denken. Soms dat daar nog ook nog soort reliquieën van dat moderne denken zitten. En dat het vermogen om echt actief te zeggen van wow, we verwelkomen al die andere wereldbeelden. En daaruit, we erkennen gewoon dat die wereld zo veelvoudig is. Dat ook als het gaat om de levende wereld, hè, om het verwelkomen van het wereldbeeld van je konijn of de wolf of zo. Dat is zo'n andere manier van naar de wereld kijken. Ik denk dat we dat nog wel ook kunnen onboarden, zeg maar. Ik bedoel, er is ook veel wat zo vanuit een andere plek komt. Ja. Dat je niet moet doen alsof je dat even met een boek of een essay kan overnemen. Want dan kom je ook in een oud patroon terecht van extractie en het koloniseren van andermans wereld. Maar ik denk dat dat idee van het verwelkomen daarvan, dat is misschien ook de eerste stap naar hen toe. Weet je wel, naar het incorporeren van wijsheid uit andere cultuur.
Ja, en je zegt, ik kom af en toe nog wel eens reliquieën van dat oude denken tegen binnen de linkse beweging. Kan je een voorbeeld noemen? Waar denk je dan aan?
Ja, dus toch een beetje. Ja, ik wil het niet op de spits drijven, maar ik ben daar ook zelf nog een beetje op zoek. Maar om dat echt precies onder woorden te brengen, maar toch een bepaalde, zeg maar, morele overeenstemming over bepaalde waardesets. Waar ik het op zich ook mee eens ben, maar dat die toch ergens veronderstelt de juiste zijn. Ja, het is toch een beetje nog steeds een soort universalistisch normatief denken. Alsof er één kader zou kunnen zijn wat automatisch het juiste is.
En kan je die concreter maken? Want dit, als dit voor jou op de spits drijven is, Chris, dan...
Nou, kijk, ik vraag me gewoon... Kijk, ik denk gewoon van ja, links en rechts, weet je wel. Ja, waarom is er een waslijn om de politiek op in te richten? En ik denk dat dus... Ik geloof zelf ook niet in links. Ik vind dat een raar corset om onszelf in te wringen. En als je zegt links, dan zeg je ook een soort wij meteen. Mm-hmm. En ondanks dat je wij misschien in het wild niet kan onderscheiden van een linkspersoon, zou ik toch liever niet in die mal zitten. Want daar zit toch een veronderstelling in dat je gelijk hebt. Tot op zekere hoogte. En het is een veronderstelling waar een soort een moreel oordeel en een analyse samenvallen op een manier die denk ik niet precies is. En ook pragmatisme in de weg staat. Dus ik denk, als je... ik probeer het enigszins politiek te worden. Maar ik denk als je... kunt accepteren dat die morele gemeenschap niet een stabiele basis is voor een politieke gemeenschap, dat je dan een andere dynamiek op gang kan brengen. Dat je dan opener bent en dat je dan de linkse heilstaat misschien vaarwel kan zeggen voor toch een wat pluriformer wereldbeeld. Hè? Ik denk niet vanuit deze burelen, maar je kan vanuit stevige linkse mensen nog wel eens ook naar je hoofd krijgen. Ja, maar pluriformiteit, dat is liberalisme, weet je al? Dus dat denken in tegenstellingen ook. Dat is denk ik misschien nog wel het grootste punt van het denken in tegenstelling is echt zo'n moderne hobby. Ja. Alsof we dan de hele wereld gevangen hebben, weet je wel? Oh ja, er zijn twee uitersten en daar hebben we de hele wereld gevangen binnen dat spanningsveld. Terwijl jij poneert zelf dat spanningsveld op zo'n moment. En die tegenstellingen, als je naar bijvoorbeeld de levende wereld kijkt, zijn er ook niet zoveel tegenstellingen, weet je wel. Het is niet zo dat dingen elkaar in abstractie tegenstaan. Dingen staan meer naast elkaar. Ze kunnen wel over elkaar heen groeien of elkaar opeten. Maar je gaat niet echt in een tegenstelling. Het is in die zin kan ik geen voorbeeld geven, omdat ze volgens mij niet zijn.
Ja.
Dus links, rechts en dan vechten. Ja, dat is toch een beetje het idee van er moet er één gelijk hebben. Precies wat die inheemse verwelkoming niet doet. Zo van, nee, alles goed. En nu gaat één van ons ideologisch levend de zaal verlaten, want één van ons zal gelijk hebben.
Het is wel interessant dat je het zegt, want het juist van Extinction Rebellion bestaat bijvoorbeeld het beeld van die zijn heel radicaal en heel streng in de leer. En wat je nu zegt is eigenlijk van ja, maar we zijn heel verwelkomend. Hebben jullie dan ook niet een duidelijke ideologie of dat je zegt, kan die radicaliteit samengaan met tegelijkertijd zeggen iedereen is welkom en we hebben geen vijandsbeeld?
Nou ja, dus we hebben een gedeeld beeld van verandering. Dat is cruciaal. Dus het proces, je hebt een gedeelde procesopvatting. Dat is best wel pragmatisch. Maar waar dat dan uitkomt, ja, daar is verre van overeenstemming over binnen beweging. En dat is mooi afgevangen, want dat burgerberaad maakt dat het ook niet hoeft. Want je gooit het daarna in een democratisch proces en dan vertrouwt iedereen op de gemeenschap. Dus dat is in die zin, dat is iets anders dan je hebt een gedeeld beeld van de uitkomst.
Ja, maar jullie hebben wel een duidelijk tegenstanderbeeld, toch? Je staat wel met verf de ramen van een winkelketen onder te spuiten. Of je een cruiseschip, specifiek wel een cruiseschip vast te leggen.
Ja, dus. Een mooie actie was dat. Heel tactisch.
Ik vond hem heel vet. Ja, ja, zeker.
Op de sluis denk, ah ja, dit is echt ook voor alledaagse activisme. Dacht ik, dit laat heel goed zien dat het altijd een tactische uitdaging is om goed activisme te bedenken. Je moet altijd een hefboompunt vinden, weet je, een stabiel punt. En dat was nu een sluis voor een heel groot schip. Nou, in ieder geval vindt het groepje die daar is gaan zitten, vindt dat. Ja, dus dat is waar. Ik denk van, ja, laat vaak zo'n Venn-diagram zien, een beetje cheeky, van rechtsstaat en wetenschap. En dan het overlappend stukje doe ik dan XR in. Want volgens mij is het in die zin zo simpel, weet je wel, de wetenschap die laat zien wat de bandbreedtes zijn van gevolgen en dan nodig ingrijpen. En vervolgens heb je eigenlijk alleen maar de rechtsstaat nodig om te laten zien dat zogenaamde radicale actie nodig is en noodzakelijk is vanuit een mensenrechtenperspectief, vanuit het staatsrechtelijk perspectief. Dus volgens mij zit daar dus waar XR zit, is eigenlijk ook de politieke ruimte als je de wetenschap en de rechtsstaat serieus neemt. Dat is natuurlijk een beetje provocerend, maar eerlijk gezegd denk ik dat het min of meer ook wel zo is. Ik ben daar wel van overtuigd.
Ja, want je zegt eigenlijk, XR is niet radicaal. We zijn juist normaal gezien de context.
Ja, de wereld is radicaal geworden omdat we zoveel CO2 in de atmosfeer hebben gepompt en een heleboel kort en klein hebben geslagen. Maar goed, als je daarin opgroeit, dan denk je van, nee, dit is normaal. Maar inmiddels zijn we tegen de lamp gelopen. Laat de wetenschap zien van, dit gaat helemaal verkeerd. We zitten er ook middenin. Het is niet zo van, oh, het komt een beetje onze kant op. Dus wat radicaal daaraan is dat je die switch maakt, dat je uit de oude cultuur stapt en een nieuwe cultuur omarmt. Ik denk dat je dat ook ziet bij mensen, in ieder geval binnen XR, maar ook op andere plekken. Van, blijkbaar zijn het mensen die een soort van de lenigheid hebben gehad om die switch te maken, weet je wel. Om ook echt slecht nieuws te incasseren en dan actie te ondernemen. Dus dat is misschien radicaal, maar ja, nog wel radicaal als nieuwe normaal.
Maar wat ik zo mooi vond uit jouw boek, ook even bijvoorbeeld hè, die klimaatactivisten in gedachten op die sluis. Het zijn er een paar die dat doen en die zijn ook super moedig. En dan denk ik, zou ik dat durven? Dan denk ik, nou, ik weet het niet zozeer. Dat vraagt wel echt veel hè, van een persoon om die moed te hebben, om dat te durven.
Mijn vriendin zou heel boos op me zijn. Ze doet, je hebt twee kinderen, als jij een nacht in de cel zit.
Wat
dan
doe
denk
je?
Zelf.
Ja. Maar wat ik zo inspirerend vind aan jouw boek is alledaags activisme. We kunnen allemaal activist zijn. Weet je, ook als je gewoon, weet ik veel, een kantoorbaan ergens hebt, ga nadenken over hoe jouw bedrijf bijvoorbeeld hè, kan vergroenen. Of de voetbalclub waar je zoon voetbalt. Ga eens nadenken of een van die velden niet misschien gewoon weer aan de natuur teruggegeven kan worden. Dat daar weer gewoon wilde bloemen en planten gaan groeien. Mm. Dus dat vond ik juist zo mooi aan jouw boek, dat we niet allemaal zeg maar op die sluis hoeven te staan. Ja. Maar dat we ook in ons eigen gewone saaie burgerleventje ook activistisch kunnen zijn.
Ja, absoluut.
Kun je daar wat meer over vertellen? Ja. Ik denk dat namelijk heel veel mensen niet op de sluis durven staan, maar wel wat willen doen.
Yes, ja, precies. Het is zeg maar het goede nieuws en het slechte nieuws is hetzelfde. In de zin van, lieve luisteraar, je bent al activist. Wat je ook doet in deze tijd, het is activistisch. Op de bank blijven zitten is ook best wel activistisch. Fossiele subsidies niet afschaffen is ook best wel activistisch. Er gaan hartstikke veel mensen dood aan de gevolgen daarvan. Niet van het op de bank zitten, wel ook te verstaan. En elke actie die je onderneemt, die gaat lijden en sterven in de toekomst verminderen en voorkomen in de nabije toekomst en de verre. Dus wat je ook doet, het is super radicaal, weet je wel. En dan is dus maar dat moet je even tot je door laten dringen, dat het tijdperk is, dat klimaattijdperk. En dan wordt de vraag van, ja, wat vind ik daarvan? Wat is mijn persoonlijke moraal en ethiek? Maar ook gewoon, wat zegt mijn lijf hierop, op deze informatie? En ik heb dat in mijn omgeving gewoon heel veel gezien in die zeg maar activistische carrière, dat je dan mensen om je heen probeert te overtuigen. Dan gaan er een paar keertje mee en sommige mensen gaan echt aan, maar een heleboel mensen ook niet. En het begin weer gefrustreerd en ook een beetje teleurgesteld. Mijn partner die zei ook wel van, ja, het is ook een vorm van liefdesverdriet dat mensen dan geen activist worden die je hoog hebt zitten, goede vrienden. Dus heel erg zoeken. Maar op een gegeven moment denk je ook van, ja, blijkbaar is dit hoe de kaarten geschud zijn. En je kan ook niet iedereen dan categorisch gaan veroordelen daarover. Blijkbaar zijn hier meer smaken nodig. Want niet iedereen wil dat ene ijsje van de snelweg en de sluis. Dus dat alledaags activisme was eigenlijk een antwoord op die vraag van wat moeten mijn vrienden en al die andere mensen nou die wel zich zorgen maken En daar wel echt mee zitten. Eigenlijk ook nu, als ik dan tegen mensen daarover begin, van ja, weet je wat, als je machteloos voelt en de snelweg is te ver weg, bijna iedereen kan dat beamen. Ik denk heel veel mensen hebben dat gevoel. Maar die tussenstap, die middenweg, die is niet evident. Want we hebben zo geleerd dat ja, het systeem is heel ver weg. En jij bent een individu. Ja. Je mag 1 keer in de 4 jaar gaan stemmen. En dan mag je een vega-burger kopen. Nou, dan is ongeveer je handelingsperspectief al uitgeput. Ja, wat een ellende, weet je wel. Ja. En je ziet ook de gevolgen daar helemaal niet van. Want als ik op GroenLinks PvdA stem, ja, dan kan je strategisch gaan stemmen. Maar ik heb het toch altijd een soort magisch denken beschouwd. Want het is de causaliteit. Er is niet een directe oorzaak-gevolg. Ja, is bijna, ja, ik weet niet welke, zeg maar, sigma dat, maar ik weet niet hoe statistisch, weet je wel, als je dat in een wetenschappelijk onderzoek zou uitvogelen, of dat dan een causaal verband zou worden genoemd, of dat het zo slap is van ja, we kunnen niet zeggen of dit signaal nou bestaat of niet, weet je wel. Het is bijna. En dus het is, dat is natuurlijk ook een soort cultureel ding om te stemmen. Maar ik denk van, ja, je wil gewoon resultaten zien. En dan moet je dus een maat vinden waarop je resultaten kan zien. En dat alledaagse is denk ik precies, nou ja, de maat waar we toch al in zitten. En ook het idee van, we hebben allemaal allerlei verbanden waar we deel van zijn. Mensen waar we relaties mee hebben. Waardesystemen waar we in zitten. Bijvoorbeeld ons werk of het verenigingsleven wat in Nederland heel rijk is. Dus ja, als je er toch al bent, dan is dat misschien ook wel een fantastische plek om aan dat systeem te shoren. Want dat is ook allemaal onderdeel van het systeem, of al die systemen die we het systeem noemen. Dus ja, moeten we daar niet eens mee aan de slag dan? Dat is de propositie. En als je de wetenschap er dan bij pakt, dan blijkt van, oh, geinig. Die systemen die zijn helemaal niet zo onwrikbaar. En je hoeft niet alle stukjes uit het systeem te vervangen voordat dan het systeem verandert. Want dat is toch een beetje het klassieke onderbewuste beeld wat je hebt. Alle radertjes in de machine anders, en dan is het een andere machine. Ja. Terwijl, ja, in levende systemen, in complexe systemen, is dat veel meer een lopend vuurtje. Is dat veel dynamischer en veel, ja, chaotischer, maar ook trendgevoeliger, een proces van verandering. En dus dat is eigenlijk heel geinig als je met je eigen omgeving zit, dat ja, trendbewegingen zijn die je zelf ook kan aanjagen of kan inzetten. En of dat nou is in het kleinste cirkeltje buiten je privé, hè, met je plantsoen, dat staat ook een stukje over in het boek, dat je gewoon iets direct in je omgeving gaat vergroenen, maar toch al in contact komt met anderen, toch al deel van het publieke leven bent, ja, op je werk. Nou ja, en daarna is het een soort van prijsschieten. Verzin is wat leuks. Vind is die alledaagse sluis in jouw leven, ja, waar je kan zeggen van, hey, ik maak me eigenlijk best wel zorgen. En volgens mij is dat ook echt iets voor deze groep mensen samen, om nu mee aan de slag te gaan. En dan zal je zien dat er altijd een paar mensen zijn die zeggen, oh, wat goed dat je erover begint. Dat, ja, ik probeer eigenlijk al weken, jaren, maanden de moed te vinden om dit gesprek aan te gaan, maar ik kan steeds niet de ingang vinden.
Ja, ja. Altijd wel bondgenoten, hè, zeg jij. Ja. Ja, en wat ik zo mooi vind aan dit niveau van wat je beschrijft, omdat het ook inderdaad heel veel van die politieke tegenstellingen oplost. Mm. De klassieke, hè, van een beter milieu begint bij jezelf. En daarom mogen we allemaal niet meer vliegen en mogen ook niet meer barbecuen en moeten allemaal die vega-burgers eten. Waardoor iedereen een rot gevoel krijgt over als hij dan wel barbecued of vlees, ja, eet. Weet je wel, van je moet het niet bij het individu leggen. Want het is groter in de oplossing. Dat probeer je hiermee op te lossen. Maar ook dat debat bijvoorbeeld binnen de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. GroenLinks toch wat meer die revolutionaire partij die het systeem, hè, omver wil schoppen. Mm. Versus de PvdA vanuit, hè, de bestaande instituties stappen in de goede richting zetten. Dat ik dacht, hè, jouw boek is ook een soort ja, hefboom, om maar even je eigen metafoor te gebruiken, om deze irritante tegenstellingen, die eigenlijk ook de verandering lam leggen, om die ook ja, de passen af te snijden. Dus ik vond dat echt heel inspirerend hieruit. Ja, dat fijn. Dit een soort van oplossing is om ons hier uit te breken.
Ja, mooi gezegd, ja, ook. Mooi samengevat. Ik ben daar ook op gestuit een beetje. Dat ik dacht, wow, dit is niet revolutionair, maar ook niet de slow march through the institutions, weet je wel? Ja. Want die langzame mars door de instituties, daar hebben we geen tijd voor. Nee. Ja, en de revolutie, ik zie niet zo goed hoe die zich zou voltrekken. Ik zie wel hoe die wordt ingezet. Ik denk, XR is daar een deel van. Maar ja, dat heeft toch een bredere navolging nodig. Dus het is ook een beetje van die klimaatactivisten, die straatactivisten hebben een beetje de deur open getrapt. En nu is het tijd voor een heleboel mensen om daar doorheen te stappen. Ja. En dat te omarmen. En nou ja, ik hoop een bijdrage te leveren door inderdaad een beetje die tegenstellingen weg te halen. Ook de abstracte labels steeds. Van, weet je wel, is het een, wat voor ismen het nou allemaal is. En het naar een soort, ja, menselijk en psychologisch, maar ook tactisch niveau te brengen. Gewoon van handvatten.
Ja, ik kreeg die isme vraag, die kregen wij ook op YouTube, op onze podcast. Ja, maar welk isme hangen jullie nou aan? Zo'n energiezuigende vraag altijd. Ik denk, ja, boeien. Ik bedoel, we hebben echt wel scherp wat we ongeveer denken. Ja. Maar om zo'n isme, dat wordt zo. Niemand vindt het ook leuk die niet een politieke nerd is.
Nee. Ja.
Maar toch, ik vond het grappig dat jij dit benadrukte, Noortje, wat ze mooi vond in het boek. Want ik had ook alweer, ik heb zelf thuis ook een tegeltuintje aangelegd. En dan zie je inderdaad dat buren die helemaal niks met klimaat hebben naar je toe komen van, hey, mag dat? Oh, dat wil ik ook wel. En die leggen ook een tuin aan. Dat je denkt, oké, het werkt door. Tegelijkertijd moest ik ook wel weer nadenken over, moest ik denken aan een uitspraak van een Braziliaanse vakbondsleider, Chico Mendes heet hij. En die is heel actief geweest als vakbondsleider ook om die oerwouden te beschermen in Brazilië. En hij zegt, ecologie zonder klassenstrijd, dat is gewoon tuinieren.
Ja.
We moeten wel iets fundamenteler gaan nadenken. En dat gevoel krijg ik wel bij tegeltuintjes. Ja. Ik denk, ja jongens, heel leuk en belangrijk, maar hier gaan we er niet mee komen.
Ja, mijn tegenwerping is dan, klassenstrijd zonder tuinieren is gewoon strijd. Dus ik denk dat er iets vredelievends ook zit in het tuinieren. En dan zeker, ik heb het ook niet over mijn tuin gehad, maar juist over het plantsoen. Ja. Want je tuin is weer je eigendom en dan heb je weer een hekje. En heeft John Locke hele boeken over geschreven.
Blijf je op je eigen terreintje en doe je het daar anders, ja.
Ja, en dat vermeerderen van de omheinde ruimte is ook een soort van de geboortegrond van het kapitalisme, weet je wel. Dus misschien moet daar een beetje voorzichtig mee zijn. Maar juist in de publieke ruimte wordt het spannend. Want dan heb je eigenlijk geen absolute claim meer. Dan moet je het ook een beetje met elkaar gaan doen. Dan krijg je ook gekke buren met honden die zeg maar helemaal paranoia worden van een beetje verwilderd gras en zo. Die voelen zich dan ook helemaal gekoloniseerd.
Jij hebt je ruzies gehad over dat jij...
Ja, dat is best heftig. Nou, ruzies groot, maar wel echt van die echt wel pittige gesprekken over mensen die dat ook echt verschrikkelijk vinden. Die vinden echt dat ze gedomineerd worden door die verwilderde lab. Echt 5% van het plantsoen.
Toen ging dat dan? Jij stond gewoon in het plantsoen. Had je gewoon wasje gaan harken en bloembollen gaan zaaien?
Een beetje zo bezig. En sommige mensen die vinden dat echt een rotzooi. En wat haal je in je hoofd? De verloedering. Dat gaat gewoon ook esthetisch. Dat gemaaide gras is gewoon orde. En de rest is chaos. Het is gewoon wildernis.
Interessant.
Ja, een beetje zelfs met de wolf, maar dan met gras. Weet je wel.
Heb je het kunnen uitleggen, Waze?
Ja, je ziet mensen wel draaien. Dus wat je zegt, het is ook aantrekkelijk. Het brengt dingen in beweging. Het is wel de kleinste cirkel, weet je wel. Van je huishouden naar je directe omgeving. Dus misschien is het ook deels een metafoor. Misschien is het ook deels zelfhulp en zorg. En denk, ja, je moet dan niet gaan een soort lifeboat politics van ik heb mijn eigen voortuin en de cirkel daaromheen vergroend en nou ook de wereld gered. Daar had Chico Mendes absoluut gelijk in. Je moet wel het systeem. Daarom gaat het over systeemverandering. Het gaat niet over welke verandering dan ook. Want voor je het weet heb je weer een nieuwe vegaburger gekocht. En denk je van, weet je wat, I am the change.
Yes, lekker bezig.
Yeah, be the change you want to see in the world. Dus het gaat ook wel. Ja, je moet wel een machtsanalyse hebben. Je moet wel een systeemanalyse hebben. Je moet wel tactisch kunnen bedenken van, wat kan ik veranderen? Maar ik denk als je die motivatie echt voelt, als je doordrongen bent van die urgentie, dan denk ik ook niet dat je zo snel op je lauren gaat rusten. En dat je Anoni, zo'n vroeger Anthony and the Johnsons zanger, die zei heel mooi van, optimism without honesty is denial.
Ja.
Stond achterop een album van haar. Ja, dus dat doeldenken, dat zei Roger Cox toch? Van heel veel mensen redeneren toe naar waar ze willen zijn. En zeker bij het klimaat is dat meestal, dit is fijn als zonder controle, mensen gaat oplossen. Ik doe al mijn best als bedrijf. Nou ja, de hele litanie aan smoezen eigenlijk. En ik denk ook met dat tuinieren en zo, als je niet in die doeldenkmodus zit, dan is dit gewoon weer een stapje en een oefening en een ding. En dan zijn er ook nog vele andere dingen die je kan proberen. En als je echt op zoek bent naar een soort ontslagen worden van verantwoordelijkheid, ja, dan moeten we een ander gesprek gaan voeren, snap je? Volgens mij ga je dat niet winnen op het bestrijden dan van iemands kleine goede intenties. Ik denk dat we dat moeten vermijden. Dat je moet proberen de kolen en het vuurtje op te stoken. En niet als iemand net een klein kooltje aan de gang heeft, dat je er een hele emmer water op flikkert omdat het niet groot genoeg is. Omgooit omdat het niet groot genoeg is.
Demotiverend. Wat natuurlijk ook wel heel belangrijk is om die vuurtjes aan te wakkeren, is taal. ja, we moeten ook allemaal dat een urgentiebesef hebben en ook weten dat er verandering is en mogelijk is, omdat we op een andere manier gaan praten over de problemen die er zijn. Zo had jij een heel mooi stuk geschreven over ecopopulisme. Ik zou daar nog wel even over willen hebben, omdat ik namelijk ook denk dat de taal ook een soort barrière is voor verandering. En juist linkse politiek kan er ook nog wel eens veel last van hebben. Dat ze dan inderdaad op basis van feiten en beleid en technocratische voorstellen. En dan snappen we maar niet, hè, dan komt er weer een IPCC-rapport uit. En dan snappen we maar niet dat dit dan niet meteen tot verandering leidt. En
waarom worden jullie niet boos?
Ja, en toen zei jij terecht, nou, je hebt natuurlijk wel gewoon een sterke leider en een goed verhaal nodig.
Ja.
Kun je hier iets meer over zeggen? Hoe taal ook de vuurtjes kan aanwakkeren?
Ja. Ik denk dat het belichaamde taal is vooropgesteld. Dus in alledaagse activisme zit er ook wel een soort receptuur of een soort, in ieder geval een soort gevolgtrekking in die daarover gaat. Dus het idee van eerlijk spreken. Ik denk als je in staat bent om echt een soort van doorvoeld verhaal te vertellen. En zeker bij de klimaatcrisis is het ergens best wel makkelijk, want het is zo fucking heftig dat als je dat echt tot je door laat dringen, en dat is best wel slopend ook. Ik heb best wel veel presentaties gegeven. Nou, dan moet je echt 9 uur slapen daarna, omdat je dat dus helemaal moet aantrekken, die urgentie weer moet verinnerlijken, dat weer moet opzoeken bij jezelf. En dan, ja, niet per se dat je dan staat te gillen op het podium, maar wel dat je vanuit een bepaalde aanwezigheid, een bepaald besef spreekt.
Je doet dat bewust echt. Als je een presentatie gaat houden, ga je eerst nog even terug naar de feiten om jezelf te doordringen van de emotie en eigenlijk de wanhoop die dat oproept.
Ja, of er in ieder geval even in te gaan wonen, zeg maar. Want je kunt het ook gewoon in een laadje stoppen en dan ook weer dat laadje optrekken en dat als het ware een soort gaan autoprompten, gaan oplezen uit je register.
Ja.
Gewoon, en dan blijft het ergens, ik zit nu naar mijn hoofd te wijzen, blijft het ergens in je hoofd allemaal zich voltrekken. Terwijl als het meer vanuit het lichaam ook komt, dan moet het dus daar al zitten voor het ten eerste. Dus je moet het daar ook iets mee. Maar vervolgens komt er ook heel iets anders uit. Dus volgens mij is dat in ieder geval een belangrijk startpunt, denk ik, ook voor een populistische politiek. Want wat is populisme? Nou, daar kun je over debatteren. Maar wat mij betreft, primair dat je emotie terugbrengt in het politieke debat. Zowel in de zin van dat je het benoemt, maar ook dat je het doorleeft, dat je het uitdraagt. Ik denk dus dat het sterke leider, misschien heb ik dat gezegd, maar ik zou liever zeggen charismatische leider. En wat is dat charisma? Ja, ik denk die emotionele aanwezigheid noemen mensen ook authenticiteit. Klimaatcrisis is in die zin makkelijk, want dan kun je gewoon, je kunt dat bij wijze van spreken gewoon je aanmeten als je eenmaal de feiten tot je hebt genomen. Dus die is zeg maar voor iedereen voorhanden, want we zitten allemaal op deze kokende planeet. En het andere element is natuurlijk de boeman of de scapegoat, de zondebok. En dat is, denk ik nu het struikelblok nog voor zeg maar links progressief, anders dan rechtse populisme. Terwijl, dat is ook wel weer het makkelijk. Daarom heb ik het ook niet over linkspopulisme, maar over ecopopulisme. Want ik denk dat dat best wel duidelijk is, in de zin van dat is een heel duidelijk objectief probleem met heel veel diverse gevolgen. Heel veel rechtvaardigheidsvraagstukken komen daaruit voort. En de zondebokken die zijn ook gewoon op een hand te tellen, weet je wel. Want inmiddels is
noem ze eens.
Grote agrarische industrie, fossiele industrie, techmiljardairs. Nou, laten we daar eens even beginnen. Dan heb je denk ik het grootste deel giffabrikanten. De chemische industrie die nog naar achter kijkt. Nou, ik denk dat je echt een heel aardig end bent dan. En misschien wat aanverwante cottage industries die daar tegenaan leunen. Ja, dus dat zijn enkele tientallen grote bedrijven. Een paar honderd bestuurders. Nou ja, volgens mij een prachtig lijstje van mensen die door de wetgeving die ze zelf hebben beïnvloed niet objectief als criminelen te bestempelen zijn. Maar ik denk dat er weinig weldenkende mensen zeg maar dat geheel zouden ontkennen, dat daar toch een soort kwestieuze, zo niet criminele of in ieder geval mens- en dieronterende praktijken bezig zijn. Dus hoewel je natuurlijk dat zou moeten, dat het politiek handwerk kost om zo iemand, om dit soort partijen in het vizier te krijgen, denk ik dat het gewoon legitiem is inmiddels. Het gaat gewoon echt over levens.
Ja.
Ja.
Je had ook een paar mooie woorden, zag ik ook in een stuk terugkomen. Hè? Dan zeg je bijvoorbeeld, je moet het hebben over de patsertax. Hè? Mm. Van laat deze schurken, deze boeven ook gewoon meer opdraaien. Ook financieel, om ook de problemen te kunnen keren.
Ja.
Dat vond ik wel leuk, dat je ook wel goede voorbeelden had van welke andere frames eigenlijk we zouden moeten gebruiken. Heb je nog meer van dat soort voorbeelden van nieuwe taal?
Niet paraat. Het is ook een beetje meer een soort van volgende boek ding, I guess, van ecopopulisme.
Gelijk door.
Nou ja, dit is wel een andere laag. Want ik heb hier, dit boek gaat heel, het is heel een soort van begripvol, weet je wel? Van iedereen mag mee als je gewoon het lef hebt om in dit tijdperk te betreden.
Ja. En dit was niet ecopopulistisch, nu je huidige boek. Want dit gaat nog wel eerst even de materie ook in. Van, we moeten even stil zijn bij de feiten en dan leg je het ook echt helemaal uit.
Ja. Maar ik denk ook dat die feiten heel veel emotie oproepen. En, yeah. En voor mij zou ook... kijk, als mensen echt, zeg maar, als dat lontje is aangestoken van die heftigheid. En je hebt ook een omgeving die dat kan dragen. Die heftigheid. Op een manier dat je er niet aan ten onder gaat en het uiteindelijk weer wegstopt. Dan is dat best wel een revolutionair moment. Dat is gewoon, mensen kunnen echt als een raket ervoor gaan. Nou ja, dat moet natuurlijk ook soms ook te veel van het goede. Maar daar zit zoveel politieke energie in het internaliseren van die feiten. En ik denk bijvoorbeeld ook als ik kijk naar jullie partij, dat echt nog een untapped resource is. Dan moet je echt een moeilijk verhaal denken waarvan je denkt, ik raak iedereen kwijt. Maar elke keer dat iemand omgaat, is het een soort friend for life, weet je wel? Want dat laat je niet meer los. En geeft ook een motivatie om aan de slag te gaan die ongekend is. Want het gaat over alles en iedereen. Ja. Dus ik denk wel dat dat populistisch is. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat dat precies behelst. Maar ik denk ook dat die confrontatie met harde feiten en de rekenschap geven van wat dat met mensen doet, dat het mensen ook voorgaat in het verwerken daarvan. Het is ook een groepstherapievraag. Van hoe kunnen we nou rekenschap geven en onszelf positioneren? Al die heftige emoties die erbij horen. Dat hebben we al bijna geen rouwcultuur meer in het Westen. We hebben heel weinig, zeg maar, spiritueel, emotionele aanknopingspunten in onze cultuur om met elkaar processen te doorgaan. Ja, weet je, de dodenherdenking, I guess. Maar ik weet ook niet hoeveel, zeg maar, bezinning daar nog voor de meeste mensen in zit.
Ik denk heel veel. Ik vind doden denk ik altijd een heel indrukwekkend moment. Ik ga er altijd nog heen, omdat ik juist het zo'n waardevol, gezamenlijk,
ja, te gek,
gemeenschapsvormende activiteit vind.
Ja, ik vind die 2 minuten ook altijd waardevol om gewoon. Maar ik ga er dan zelf niet heen. Ik volg dan wel altijd de nodige controverse eromheen en de ingewikkelde herdenkingscultuur met veteranen ook.
Ja,
en zo.
Ja.
Maar nou ja, klopt. Het is ook een voorbeeld van waar dat dan in ieder geval nog aanwezig is. Maar we hebben geen cultuur om coronaslachtoffers te herdenken.
Nee,
we hebben geen cultuur om te rouwen om het verlies van een levende wereld. Dus er is zo'n armoede daarin dat ik denk van dat aangaan, dat daar gewoon heel veel potentie ligt.
Ja.
Ik heb er nog wel een vraag over, want ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het super inspirerend. Ik denk een hele belangrijke les voor politici en iedereen eigenlijk die bezig is met maatschappelijke verandering. Van het blijf je emotie erin verwerken. Stond niet af. Tegelijkertijd heb ik zelf... Ja, ik heb 2 kinderen van 2 en 4. Als ik echt nadenk over de klimaatcrisis, ja, ik kan wel janken. En dat trek ik gewoon niet.
Nee, maar dat zou ik zeker doen. Dat kan ik je van harte aanraden. Het is heel therapeutisch. Dat is goed voor je.
Om te gaan janken. Ja, maar ik wil niet elke week janken. Dan ga ik kapot. Hoe ga je daarmee om? Hoe maak je ruimte? Ja, tenminste. Ik neem aan dat jij niet elke week zit te janken, toch? Of wel?
Nee, ik zit vaak na acties wel even te janken. Dan heb je een soort van ontlading. En dan kan het ook allemaal binnenkomen. Je kan het ook niet helemaal. Het is ook heel traumatisch allemaal. Dus je moet jezelf ook een goede vriend zijn voor jezelf daarin.
Ja.
Wat is traumatisch? De actie zelf? Of waarom je actie voert?
Nee, het feit, de wereld waar we in leven,
ja, precies,
het klimaat.
Ja, okay,
en
ja,
elke keer weer met de effing amok of whatever. En hoe er helemaal misgaat. De hele tijd gaat van alles. Dus dat is veel te heftig om allemaal de hele tijd maar ongefilterd zo.
Ja.
Dat bewustzijn, laat staan je emotionele leefwereld allemaal in te laten klateren. Nee, ik denk, voor mij is het heel erg troostrijk dat we niet hebben gekozen om in deze tijd te leven. En dat heeft niemand gedaan. Je krijgt geen menu voor je geboorte. Of althans niet volgens mijn levensovertuiging. Dat je zegt van oké, weet je wel.
Ja.
En begin 21ste eeuw lijkt me echt een lekkere rollercoaster.
Maar zo zit jaren 70. Had ik gekozen. Sorry.
Ja, ik had graag van Michel Foucault wel gesproken. Dus ik zou wel met je mee willen reizen. Maar in ieder geval, we zijn nu hier. Ja, en daar hebben we niks aan te doen. Ik heb ooit conflictstudies en mensenrechten gestudeerd en ook onderzoek gedaan in Kosovo. En toen is wel heel erg tot me doorgedrongen. Niemand denkt dat het hen overkomt. Iedereen zit hem gewoon te chillen. Nou ja, niet iedereen zit hem gewoon te chillen, maar iedereen in een stabiele situatie gaat vanuit dat die stabiele situatie zich voortzet. En gaat er niet vanuit dat zich ineens geheel ontregeld raakt. Dat er mannen in Mercedes ineens aankomen rijden en je uit je huis sleuren of zo. Weet je wel wat dan in Kosovo gebeurde. Dus om daaraan te zijn blootgesteld, gaf me wel een soort inzicht van, oh ja, het kan verkeren en niet per se ten goede. En dat maakt wel dat je bijvoorbeeld dankbaarder... Kijk, we zitten nu in hier. Wij hebben het hartstikke goed, echt maar historisch. Maar zeker ook, denk ik, ten opzichte van de toekomst. Mm. Laat staan dat we überhaupt in Den Haag een podcast kunnen opnemen. Nou, misschien in 2100 is dit een, zeg maar, op een bootje of zo een podcast in Den Haag. I don't know. Maar goed, ik dwaal af. In ieder geval, we zitten hier en daar hebben we niet gekozen. En dat vind ik al echt al best wel een troostrijke gedachte, eerlijk gezegd. Want dan... En andere mensen hebben ook altijd in dit soort situaties gezeten. Niet één op één vergelijkbaar, maar wel op heel veel manieren vergelijkbaar. Dus we zijn niet... Hè, dus kan je kan dan consideratie hebben met jezelf, maar ook tegelijkertijd zien dat het eigenlijk heel geprivilegeerd is en dat dat ook positief is. Dus het verdriet, zoet en het zuur komt daarin samen, denk ik. Ja. En vervolgens is, denk ik... Als je wat er gaat doen, voelt gewoon goed. Samen met andere mensen. Dus je gaat in een andere context en op een ander eikpunt ga je weer aan de slag. Maar ik denk wel dat je dan dus de urgentie hebt. Ik weet nog, hoe heet ze? Marjolein, die weer vrouw. Marjolein Haasnoot Heemstra.
Hubert.
Nee, een oud-weervrouw. En klimaat.
Willemijn
een hele leuke persoon. Die had in Trouw een interview met die als een hoop wanhoop item bij Trouw. En dan vroeg ze mensen van, nou, op schaal van 1 tot 10, hoe zit je in de wedstrijd en zo. Ze had een heel goed verhaal. Ze is altijd heel helder en monter en krachtig in de klimaatverhaal. Maar die zei, dat het allemaal mis kan gaan, daar durf ik niet aan. Daar ga ik me niet aan branden, weet je wel. En dat vond ik zo interessant dat ze dat zei. Van dat die diepe, donkere knoop in mijn buik, van dat het helemaal mis kan gaan, die laat ik even passeren. Daar ga ik niet mee mengen, want dan stort alles in. Maar ja, dat is niet zo. Dat denk je, want het is gewoon een angst voor de angst. En als je daar helemaal als je dat helemaal toelaat, ja, dan is dat heftig. En net zoals dat als iemand komt te overlijden of zo en naast, dan is dat heftig. En dan gaat het leven gaat toch elke keer weer door. Mm. Dus ik denk daar doorheen gaan is super louterend. En belangrijk ook, omdat je daarna niet meer daar bang voor hoeft te zijn.
Ja, we moeten eigenlijk in collectieve klimaattherapie.
Zeker.
Toch, heb ik ook gelezen in jouw boek. Ja,
ja, ik zie zelf ook die acties op straat. Is mede boeren die provinciehuisdeuren inrammen, is ook een vorm van therapie uiteindelijk. Ja. Anger management, ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Maar het zijn verschillende manieren om met je emoties om te gaan. En dat is op straat staan is met anderen. Ja, dat is wel een diepe ervaring. Ja.
Hey, ik las ook dat je vaak na zo'n actie dan de natuur ingaat. Om ook weer even tot jezelf te komen. Ik denk dan, jij bent zo'n doorgewinterde actievoerder. Dit doe je heel veel. En dat is voor jou hetzelfde als dat ik even naar de bakker ga. Maar kennelijk is dat niet zo. Het blijft dus iets wat je af en toe doet. Iets heel bijzonders. En iets wat jou ook nog blijft raken.
Zeker, ja. En het is heel het is relatief chaotisch ook. Want de ene keer is het... best wel overzichtelijk, ook gewoon ook hoe de politie reageert en hoe het geheel zich, zeg maar, ontvouwt. En de ene keer heb je een belangrijke rol en de andere keer loop je gewoon lekker mee. De ene keer ben je zelf heel erg ermee bezig al en maak je heel veel zorgen. En is het dus ook een soort emotiefabriek die daar op straat staat te draaien. Weet je, allemaal dingen aan het processen is met al die mensen. En dat is heel overweldigend. Dus het is elke keer weer anders toen het elke dag was. Die A12-blokkade vorig najaar, ja, heb ik het een aantal dagen achter elkaar gedaan. Elke dag zat ik echt super spannend. Ja. Ik weet niet eens waarom. Ja, zo'n snelweg opgaan of zo'n weg opstappen. Het is ook een soort rituele daad, weet je wel. Je overschrijdt ook iets, je gaat ook in een andere staat. En dat is wel heel betekenisvol, denk ik. En vol van dingen. En dat gaat... Het is niet zo structureel spannend als in het begin. Er gaat wel iets. Je krijgt een bepaalde routine. Maar het is niet dat het een routine wordt. Het blijft iets existentieels.
Misschien even, we moeten ook gaan afronden. Dus misschien een slotvraag. Want aan de ene kant kun je dus op die sluis gaan staan. Aan de andere kant kun je het voetbalveldje van je zoon laten verwilderen. Maar je kan volgens mij ook iets doen om de mensen op die sluis te supporten, toch? Als je dus zelf niet zo het lef hebt om op die straat te lopen en aan die kluis te hangen. Maar wat kun je nog meer betekenen binnen de beweging van XR?
Ja, heel veel. Dus ik ben all voor een brede beweging. Ik denk, weet je wel, ook als het gaat bijvoorbeeld om arrestaties en de rechtsstaat. Nou, we zien dit nieuwe kabinet gaat soort van het Verenigd Koninkrijk achterna met criminaliseren van vreedzaam protest. Dus erbij zijn en ook vrienden en familie zijn van actievoerders die zeg maar wel wat meer in die linie staan die waarop gemikt wordt met de juridische gevolgen.
Ja, in Engeland, die mensen waar jij het aan het begin over had, die acties zijn gestart, die leiders, die zitten nu 4 jaar in de cel of zo, toch?
Die
Roger Hammond.
Ja, dus die mensen die de echt grote snelweg pontificaal gingen bezetten, die zitten in 4 tot 5 jaar in de cel. Insane. En ook een rechtszaak waar de honden geen brood van lusten, die soort van in Bangladesh van een paar jaar geleden hadden gepast, zeg maar. Of andere soort van autoritaire regimes. Echt, de klimaatfeiten mochten niet worden verteld. Die mensen waren fanatici dat ze het zo belangrijk vonden. Dus die rechter die zat ook helemaal nog in zijn behoefte aan klimaattherapie. Ook rechters zijn mensen, ook die zitten ergens in een soort semi-klimaatontkenningsvibe vaak. Die kunnen ook nog niet de proportionaliteit wegen van het vraagstuk.
Yeah.
Nou, dat zag je hier in een soort heftige, beetje groteske manier zag je dit terug in die rechtszaak.
Goed, ik stelde de vraag juist om mensen niet bang te maken om wat te kunnen doen.
Dus ik denk dat het gewoon goed is van, die mensen die doen dat, het zijn je vrienden, misschien zijn het familieleden of gewoon mensen die je van afstandje kent of whatever die je volgt. Dus naar supportdemo's komen, misschien in de back-office wat doen, een keer naar een praatje komen om gewoon zelf die urgentie te internaliseren. Weet je wel? En ook misschien een soort van ook zeg maar letterlijk mee te leven met van waarom doen deze mensen dit? Hoe zit dat met die urgentie? Ik ga nu alsof doen dat ze 100% gelijk hebben. En ik ga gewoon helemaal proberen te volgen van wat gebeurt er. Nou, ik denk dat is denk ik een dienst die iedereen ze kan bewijzen. En je kan daarnaast meedoen. Ja, ik kan ook doneren als je dat wil. Ik vind dat zelf een beetje ook een soort aflaat misschien. Maar het is ook altijd goed natuurlijk. Maar ik denk vooral om met je lichaam en je geest daar aanwezig te zijn. Mee te denken. Het ook te normaliseren, het uit te dragen. En gewoon dat kijk, als we met z'n allen dat urgentiebesef zouden hebben, dan gaat het goed komen. Voor zover het nog kan goed komen, dan gaat het tij keren. Maar dat urgentiebesef is gewoon het sleutelbegrip. Dus dat je de moed opbrengt om die mentale sluizen open te zetten en die emotie toe te laten en die informatie naar binnen te laten, zoals die activisten dat doen, dat stel ik voor is de eerste stap.
Mooi. En aankomende 14 september staan jullie ook weer op de A12, toch?
Zeker.
De troonrede.
Ja.
Wat gaat er gebeuren?
Ik weet het ook niet precies, ik was even druk. Maar er gaat weer een mars naar de A12. En de mensen, we gaan weer met z'n allen daar op de snelweg staan. Er komt een soort alternatieve troonrede inderdaad. Dus als het aan ons lag, zal volgens mij ook een beetje tongue-in-cheek zijn. Hele leuke persoon ook die dat gaat doen. Ik weet niet zo goed wat daarvan bekend is en niet, dus kan er nu niet zo oplevelen. Want het is, maar het is in ieder geval, het wordt nou, weer betekenisvol zoals we het net over hadden. Het is Prinsjesdag. Ik denk dat het ook politiek weer belangrijk is om daar te staan. Ook met de hele coalitie daaromheen. Fossiele subsidies is gewoon het allerslechtste verhaal van Nederland. 14% van de belastinginkomsten ongeveer gedorven aan voordeeltjes voor een dodelijke industrie die ons allemaal over de klink jaagt. Dus juist om er met een hele grote coalitie aanwezig te zijn. Laat die straatactivisten daar de punt zijn die het aan de spits, die het aandrijft. Maar laten we er allemaal omheen staan en een hele grote beweging zijn.
Mooi. En koop natuurlijk je boek, hè, aan de luisteraar.
Iedereen welkom.
Ja, want een deel van de opbrengsten die gaat ook nog naar een stichting, toch? Van je boek.
Ja, de helft gaat naar Indigenous Perspectives. Dat is een stichting die eigenlijk inheemse perspectieven in Nederland voor het voetlicht brengt. Want natuurlijk is het belangrijk dat inheemse regenwoudbeschermers en zo ook weer beschermd en gesupport worden daar. Maar waar we het eigenlijk net ook al een beetje over hadden, juist ook dat we hier veel van kunnen leren van andere perspectieven en culturen. Dat leek mij een iets nuttigs om bij te dragen, zoals dit boek ook niet alleen maar van mij is gekomen, maar ook vanuit heel veel mensen en wijsheid komt. Zo blijft alles op een soort positieve manier rondgaan.
Mooi.
Dankjewel.
Ja, en wil je nou helemaal de bingo-kaart aan alledaags activisme vol hebben, haal het boek dan ook bij je lokale boekhandel. Want die middenstand heeft het al zwaar genoeg met die BTW-verhogingen. Niet via internet, maar gewoon naar de boekhandel. Want hij ligt gewoon in de boekwinkel, toch?
Vanaf de 27e, absoluut.
Precies. Nou,
Amen to that.
Ja, en dan hoor je ons volgende week weer, want dan zitten we in de kletsende klasse.
Tot dan.
Tot dan.
you bad folks, you must go.